Ja, wat ik al zei. Het is tijd voor cabaret. Ik ben er dol op. En in Bellevue weten ze normaal gesproken ook wel raad met talent. En een van die talenten die daar regelmatig al heeft gestaan, maar nu eerst eens even gaat try-outen in het Baron, is Pepijn Schoneveld. En hij zit hier. Pepijn, welkom.
Dankjewel.
Ja, je bent nog niet zo heel lang geleden hier geweest.
Ja, maar het is belachelijk.
Eigenlijk wel.
Vorige maand? Twee weken geleden was het.
Twee weken geleden?
Ja,
het is wel echt heel kort, maar dat geeft helemaal niet. Want toen hebben we afgesloten met meneer Jongetje.
Ja.
Om dat helemaal te doen, hoe zijn je laatste avonden gegaan?
Heel goed, heel goed. Nou, ik heb het nog niet echt af. Ik speel nog 5 keer of zo door het land. Maar voor Amsterdam was dat de laatste. En dat ging heel goed. Het was helemaal uitverkocht 2 keer. Mede dankzij Amsterdam FM waarschijnlijk.
Maar natuurlijk, ja.
Het zat helemaal vol. Dus dat was... Nee, het ging heel goed. En we hadden opnames gemaakt met 2 camera's. En dat zijn we nu aan het monteren. Niet voor de televisie, want die zenden er niet uit. Maar gewoon voor mezelf, om dat te hebben.
Humor TV ook niet?
Misschien. Ik kan dat misschien aanbieden aan ze, ja. Ik weet het niet.
Je weet het niet. Je weet nooit wat er gebeurt.
Nee, je weet het niet.
Maar ondertussen ben je natuurlijk, wat ik net al zei in de aankondiging, je bent volwassen geworden. Je bent niet meer dat jongetje. Je bent ook niet, of niet helemaal de meneer, maar het komt heel dichtbij.
Ja.
En jouw nieuwe voorstelling heet Morgen klaart het op.
Ja.
Ja, waar gaat die over?
Ja, ik dacht al dat je dat
ja.
Nou, het gaat, kijk, ik ben nog aan het try-outen. Dus vanavond is dus dan de eerste echte try-out. Dus ik had mezelf 4 weken gegeven om een half uur nieuw materiaal te schrijven. En ik moest een titel hebben. En dat, toen dacht ik, oh ja, ik moet een commercieel goede titel hebben die positief is, want dat verkoopt. En toen had ik Morgen klaart het op bedacht, want dat is toch wel positief. En uiteindelijk kwam ik erachter dat, toen ik ging schrijven, dat het gaat heel erg over dat ik op een gegeven moment dacht in mijn leven, volgens mij moet ik niet alles serieus nemen wat ik denk en wat ik voel. Wat al raar is, want het is een gedachte. Maar daar ging ik mee aan de slag en toen dacht ik, ja, heel veel problemen die zeker mensen van mijn leeftijd hebben, is dat wij in zo'n zekere wereld leven. We zijn zo verzekerd dat we niet meer zo goed weten hoe we met onzekerheid om moeten gaan. Terwijl het leven is nou eenmaal onzeker. En wat je heel veel ziet volgens mij, wat ik zelf doe, is ik probeer heel veel onzekerheden op te lossen door heel erg veel daarover na te denken. Heel erg, bijna piekerend daarmee om te gaan. En dat helpt helemaal niet. Maar dat heeft te maken met dat we niet meer weten hoe we met onzekerheid om moeten gaan. En heel veel emoties die we hebben, zoals angst en jaloezie en woede, dat zijn emoties die evolutionair heel goed zijn. Want daar in de prehistorie konden we daarmee overleven. Dan nu leven wij in een wereld, in een tijd waarin, ja, weet je, nu ook weer met die aanslagen in Parijs. Ik zie dat op de televisie en dan word ik bang. En dan denk ik, hé, maar ik word bang. Er gaat een mechanisme aan in mijn hoofd. Dat gaat over iets wat 1000 kilometer verderop is gebeurd. Ik kan daar niet, ik weet niet, moet ik nou luisteren naar deze angst of niet? En zo geldt het ook met woede en jaloezie. En de voorstelling is eigenlijk een soort zoektocht, denk ik. Ik heb nog maar een half uur. Naar hoe ga je daarmee om in deze moderne tijd?
Ja, en een zoektocht inderdaad, want je zegt heel veel inderdaad dat het ook voorkomt uit de tijd, maar ook uit hoe we zijn opgegroeid.
Ja, zeker.
Een bepaalde veiligheid.
Ja, absoluut.
De leeftijd die je hebt. Heb je al de eerste uitkomsten van dit stukje psychologie wat je hier bij mij uitvoert? Want ik herken dit als geen ander.
Nee. Nou, dat een beetje wat je moet proberen, of wat ik probeer, is heel objectief te kijken naar, hé, ik voel dit, ik denk dit, ga ik hierop in of niet? En daar zijn jaren therapie over gegaan natuurlijk. Maar dat is wel... Volgens mij is dat... Ja, je hoort het zoveel mensen om me heen met burn-outs. Iedereen is knettergek aan het worden om me heen. En ik weet niet of dat overal zo is. Maar om me heen merk ik gewoon dat mensen daar moeite mee hebben. En nou ja, dat een beetje de manier is om gewoon objectief daarnaar te kijken. Oké, er is een aanslag gepleegd in Parijs. Ik voel angst. Al die mechanismen in mijn hoofd zeggen, alles beveiligen, nu. Overal poorten. Maar ja, heeft dat zin? Heeft het zin om dat angstmechanisme, om daarop in te gaan? Of kan ik denken, hey, wacht eens even, dit... Ja, ik kan mijzelf hier niet tegen. Dus moet ik maar leren omgaan met onzekerheid. Dat bedenk ik me nu. Ik denk dat de voorstelling dat de uitkomst is leren omgaan met onzekerheid.
Wil je pen en papier?
Ja, ik ga het zo even omschrijven.
Je kan het ook terugluisteren natuurlijk.
Ja.
Maar leren omgaan met onzekerheid. Maar onzekerheid, heb je daar bijvoorbeeld ook met je ouders over gesproken? Of mensen uit een andere generatie?
Want nou, mijn vader is inmiddels dood, maar dat is ook een onzekerheid. Ja, dat mensen uit... kijk, wij komen, zijn opgegroeid in een tijd waarin het zo, alles zo zeker is. En weet je wel, en mensen gaan pas dood als je je komt pas de dood tegen als je, nou ja, 35 bent of zo. En je ouders die zijn dan 50 of zo. Dan, dus het is allemaal zo. En er gebeurt niet heel veel. Echt. Je kan niet iedere dag een beren voor je deur hebben staan. Dat gebeurt nu niet meer. En ja, daar weten we niet zo. En als die onzekerheden dan zijn, die er natuurlijk zijn, dan weet je daar niet heel goed mee om te gaan.
Nee, maar dat is inderdaad onze generatie. Maar ik herken het gevoel en die onzekerheid. En ik vind het altijd fijn als mensen daar inderdaad iets mee doen op theater, op het podium. Omdat het ook een soort van spiegel is die je de zaal toch voor gaat houden.
Ja.
Maar je merkt dan toch, als je uit de generatie daarboven praat, zeg maar, de 50ers, de 60ers, die vinden ons echt heel stom bijna. Van,
nou,
jongens,
maar
maak
is
je niet zo druk met alle kansen die jullie hebben.
Ja, oh ja, maar het is niet. Nee, oké, dat snap ik. Maar het is niet een voorstelling die gaat over, oh, mijn generatie, we weten niet hoe we met onzeker. Het is meer je ziet het nu ook, ja, maar ik wil het niet nog een keer aanhalen, maar dat in Parijs, je ziet de verkramping die plaatsvindt. En in de wereld daardoor, dat dan mensen tegen cabaretiers zeggen, zijn jullie bang? Jullie moeten toch bang zijn? Zijn jullie niet bang? En dan zie je die cabaretiers, wat ik heel goed vond, zeggen, ja, nee, ik probeerde niet, weet je. Dus het gaat niet over zozeer over een generatieding, maar meer over een tijd waarin, als er iets gebeurt, meteen maatregelen moeten getroffen worden. Want er zijn al zoveel onzekerheden, dat als er een onzekerheid is, is het wel heel bijzonder. Dus het gaat niet zozeer om de generatie. En ik vertel gewoon persoonlijke verhalen over mijn leven. Er zit ook een verhaal in over jaloezie. En dat is ook zo'n mechanisme. Ga ik daarop in? Sla ik die jongen helemaal in elkaar? Of denk ik, misschien moet ik eens een goed gesprek met mijn vriendin gaan hebben. Snap je? Dat is het meer.
Dat is het. We gaan zo meteen gaan wij verder praten over al die andere emoties die in jouw leven voorkomen. En ook in dat van anderen. En waar je nog meer op in gaat toespitsen. Behalve dan die onzekerheid en die jaloezie. Want morgen klaart het op. Vanavond in het Perron. Maar we gaan eerst nog even luisteren naar muziek uitgezocht door metamodenaar Damien Rice met The Box.
Give me. God forbid than you might.
Damien Rice. Ja, daar word je ook even stil van. De box hoorde je, hij staat aankomend jaar op Lowlands. Dankjewel, Meta. Ik zit met Pepijn Schoneveld aan tafel, want morgen klaart het op. En ik ben daar hard aan toe. Je vertelde net al even, je hebt een half uur materiaal, Pepijn.
Ja.
En dan begint die try-out.
Ja.
Hoe gaat dat voor jou in zijn werk?
Nou, dat is een beetje. Ja, ik eigenlijk zou ik in mei pas beginnen met try-outen. Want ik mijn voorstelling morgen klaart het op, wordt nu verkocht voor volgend seizoen. Maar ja, dan ga je het land in, dus dan moet je al wel een uur hebben of anderhalf uur, anders dan lopen mensen weg. Dus toen dacht ik, dan moet ik een soort pre-try-out tour gaan doen, dus dat ik alvast materiaal verzamel. En dat zou in mei van start gaan. Dan speel ik ook 3 keer in het Perron en op Lowlands en ik hoop op de parade en dan ga ik het land in. Maar nu had ik ineens anderhalve maand vrij en toen dacht ik, nou dan bel ik het Perron Theater of ik daar mag spelen. En dat mocht. En toen had ik een maand zo de tijd om nieuw materiaal te schrijven. Dus dat ga ik dan nu doen en daarna speel ik bij Orkater. Dus dan kan het even allemaal indalen. Maar ik had ook gewoon zin, want Meneer Jongetje speel ik al 2 jaar zo'n beetje. Dus ik ben inmiddels wel verder dan dat.
Ja, de tijd dus, voor iets nieuws.
Tijd voor iets nieuws en ook tijd voor nieuwe vormen en daarover nadenken. En gewoon een nieuwe, je mag toch iedere keer weer anderhalf uur gaan zeggen wat jij vindt. En als je 2 jaar hetzelfde zegt, op een gegeven moment denk je wel, nou, nu heb ik ook al hier weer een mening over.
Ja, en als je dan nu, want als je, hoe gaat het in zijn werk voor jou qua schrijven? Ik bedoel, ga jij gewoon zitten thuis achter de computer of heb je daar heel veel prikkels voor nodig?
Dat is altijd, ik schreef altijd hier in de bieb. Alleen kon ik dan niet hardop praten, want dan kijken mensen je toch een beetje raar aan. En dan denken ze, die gaat met een pistool. Dus toen dacht ik, nu wat ik nu doe is gewoon, ik heb thuis een bureautje neergezet en dan en een kladblok en een vulpen en dan ga ik gewoon hardop praten. Dat ziet er heel raar uit, maar dan doe ik gewoon maar alsof daar een zaal zit en dan denk ik, oh ja, waar wil ik het over hebben? Nou, hier wil ik het over hebben. En dat is allemaal heel zwaar en moeilijk. En dan als je het hardop zegt, dan denk je, dat klinkt veel te zwaar. Dus dan voeg je er automatisch wel weer een grap aan toe om het toch weer een beetje licht te maken en zo. En dan uiteindelijk, daarom moet ik ook gewoon veel spelen, omdat je dan voor een zaal gaat staan en dan voel je wel, dit is, dit werkt niet helemaal. Of dit, ik ging gisteren speelde ik in Apeldoorn. En ik had nu wat grappen over Anne Frank gemaakt, dat ik haar een sekssymbool vind. En daar reageerden mensen niet goed op. Dus toen dacht ik, oké, dat misschien werkt dat niet echt.
Maar
dus
ligt het dan ook aan de week of zijn het gewoon hele slechte grappen? Want, ja,
ik denk dat het slechte grappen zijn.
Oké, okay, want maar... dat is 70 jaar herdenking van Auschwitz, ja, daarom, is misschien ook niet misschien helemaal het moment.
Maar de aanloop ernaartoe had ik niet helemaal duidelijk gemaakt. Dus dan denken mensen ineens, hè, dat kan je niet maken. Terwijl als de aanloop ernaartoe is, namelijk dat je... nou, dat is te ingewikkeld. Die ga ik nu niet vertellen. Maar als de aanloop ernaartoe helder is, dan pikken mensen wel veel. Alleen gisteren ging dat niet zo goed. Maar dat merk je dan tijdens het spelen. Denk je, oh ja, wacht eens even. Dit werkt niet, want de aanloop naar dit stukje toe is niet goed. Want je kan best... Ik merk dat ik kan best wel veel maken op het toneel. Maar daarvoor moet je wel de mensen een beetje inleiden naar je materiaal.
Ja, en als je, want dan komt toch ook weer even, het lijkt mij ook heel spannend. Want ja, de try-out is ook weer even, ja, de jongetjes ken je. Ja. En dan nu die try-out en dan toch even terug ook naar die onzekerheid. Ja. Maar dan sta je op het podium en mensen lachen niet.
Dat is waar. Nou, hoe
weet je dat inmiddels op te vallen?
Nou, ik heb nu bedacht om vanavond, het eerste wat ik zeg is, dames en heren, dit wordt echt niet leuk. Voor jullie wel, voor mij niet. Want dit is... Ja, ik heb mijn try-out, ik weet niet of het gaat werken. Maar ja, ik ga het gewoon met... Dus daarmee leg je al wel, zeg je wel, het is een try-out, mensen. Dus het kan... maar het, ik denk dat het gevaar zit hem erin, is dat het niet leuk is. Maar ik heb wel iets te zeggen. Daar heb ik mezelf wel van verzekerd. Dus als mensen niet lachen, dan denken ze in ieder geval dat het een soort filosofisch betoog is. Een heel saai filosofisch betoog, maar in ieder geval wel inhoud. Ja, het doel moet ook nooit zijn om grappig te zijn. Dat is heel moeilijk, want je gaat daar staan en je denkt toch, oh, ze moeten wel lachen. Maar het doel is nooit de grap. De grap is meer een soort luchtigheid aanbrengen aan hele zware,
ja, dus
thema's.
Het is natuurlijk inderdaad ook jouw verhaal wat je daar staat te vertellen in eerste, ja, instantie. En dat is wat er nu ligt. Ja. En uiteindelijk ga je natuurlijk werken aan het theatergedeelte.
Ja, zeker. Ja, inderdaad. En dat het interessant moet blijven. En dat je het publiek op het verkeerde been wil zetten. Maar in eerste instantie, kijk, is de gedachte... Volgens mij moet je niet alles serieus nemen wat je denkt en wat je voelt. Dat is best zwaar. Dat is, of zwaar, maar dat is best diep. Toch?
Ik ga je even redden.
Ja, maar snap je? Ja, maar snap je. En dan ga je daarover praten. En dan merk je, oeh, dit is allemaal heel zwaar. En dan komt vanzelf de lucht in. Want je staat wel voor een groep mensen die willen een leuke avond willen hebben.
Die met je lachen of je uitlachen.
Daarom.
Zo is het ook. Ja. Nee, maar over thema's gesproken. Want je hebt net al een heel stuk uitgelegd. Maar ook als je kijkt naar wat er alweer heel snel gebeurd is in de eerste maand van 2015. Hou je bezig met wat er in maatschappelijk om je heen verandert?
Totaal niet. Tenminste, niet in mijn voorstelling. Nee. Ik vind dat vrij oninteressant om te zeggen, oh, de PVV-mensen stemden niet op. Ja, ik vind dat echt niet interessant. En dat kunnen andere mensen veel beter dan ik. Ik kan dat ook helemaal niet. Wat ik gewoon doe, is ik kijk gewoon naar mijn eigen leven en naar mechanismen die ik in mijn hoofd heb en mechanismen die ik in mijn relatie heb of in de relatie met mijn ouders of hoe ik in het leven sta met wat er in de wereld gebeurt. Dus zoiets als een mechanisme als angst. Bij mezelf, oh, misschien verlaat mijn vriendinnetje me en daar bang van worden, kan je ook toepassen op het mechanisme in de wereld. Hoe angst in de wereld werkt en hoe onzekerheid in de wereld werkt. Dus het uitgangspunt is natuurlijk wel altijd ikzelf. Maar ik lees wel de krant iedere dag om daarvan op de hoogte te zijn.
En kijk je dan vooral naar de negatieve emoties? Dus inderdaad de angst, de woede, de jaloezie. Of kijk je ook naar blijdschap en liefde? En...
Nou, misschien moet ik daar iets over gaan schrijven. Ja, nou, het is nu vooral over de dingen waar ik last van heb. Waarvan ik denk, ik ben nu heel erg boos. Hoe komt dat? Waarom is dit zo? Dus ja, vaak wel de negatieve... Die zijn toch vaak het leukst, vind ik.
Ja, die zijn ook beter uit te vergroten.
Ja, ik kan wel zeggen, oh, ik ben zo verliefd. Maar ja, dat is toch geen reet aan.
wanneer krijgen mensen jou heel erg boos? Of waar word jij heel erg boos van?
Ik word boos als mensen me behandelen alsof ik een klein kind ben. Dus ik word boos als ik in een grote groep hetero mannen ben. En er ontstaat een sfeer waarbij de zwakkere gepakt wordt. Dan word ik heel kwaad. Want of je moet meedoen met ze. Dus je gaat mee in die sfeer. We pakken de zwakste. Of je doet een beetje half mee. Of je rent naar huis.
Dus, en dan ben je volgende keer weer.
En dan ben je volgende keer weer. Dus dat gevecht daar, dan word ik altijd heel erg boos. En ik word ook gewoon boos als mensen zich heel erg laten leiden door hun emoties. En heel erg mechanismen niet doorhebben hoe vastgeroest die zijn. Dan word ik vrij vaak boos.
En jaloers? Want behalve dan als een andere man naar je vriendin kijkt, kun je ook jaloers zijn op werk van anderen?
Ja, of heel erg.
Ja?
Ja, heel erg. Maar ook dat is bijvoorbeeld... Er is een Engelse stand-upper, Simon Amstel. Daar ben ik heel groot fan van. Die vind ik heel goed. En dan wordt op een gegeven moment... die is heel groot in Engeland. En dan wordt op een gegeven moment aan hem gevraagd... Ben je jaloers op andere stand-uppers? En dan zegt hij... Yeah, we all die in 60 years, so there's no point in winning. En dat vond ik heel mooi. Dus ik ben ongelooflijk jaloers, maar ik probeer met die jaloezie te denken... Ja, maar het heeft niet zoveel zin, het gaat niet over mij. Weet je? Ik zie ook wel flyers van andere cabaretiers die 60 speelbeurten hebben of 120... en dan word ik heel kwaad. Dan denk ik, waarom wij? En toen denk ik, oh nee, dit gaat niet over mij. Dus ook daar in die jaloezie... probeer ik een beetje zo mee om te gaan.